De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 14e hoofdstuk. En daarvan nader het eerste gedeelte van het 11e vers en het 19e vers. Marcus 14, het eerste gedeelte van het 11e vers en het 19e vers. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij, dat horende, waren verblijd. En in het 19e vers, en zij begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Tot zover. Overdenken wij een ogenblik blijdschap en droefenis om en in de paaszaal. In het u voorgelezen schriftgedeelte hebt u kunnen horen, zoals ook in de andere evangeliën, hoe de vlam der liefde gebrand heeft in het hart van de middelaar. En in het hart van de vrouw, die een fles kostelijke zalfolie over hem heeft uitgegoten tot een voorbereiding voor zijn begrafenis. Kort, in de buurt van deze omstandigheden ligt ook de voetwassing. Zij waren alle tezamen, en de een voor de ander bleef liggen, aanliggen aan de tafel, op de rustbanken. En de een voor de ander vond zichzelf te goed om het slavenwerk te doen en om hun bestofte en zwarte voeten te wassen van elkaar. En ook daar brandt de vlam der liefde boven alle begrip van mensen. Want hij, Jezus, opgestaan zijnde, heeft zich omgord met een linnen doek, en water genomen hebbende, begon hij hen de voeten te wassen. En hij was de enige wiens voeten niet gewassen werden, want hij heeft hun de voeten gewassen, en hij was onder hen gelijk, hij zeide, als een die dient. En dat heeft hij gedaan tot een eeuwige gedachtenis, tot een eeuwige sprake der liefde en der goddelijke barmhartigheid. Van al deze dingen is Judas getuige geweest. Hij is getuige geweest van die liefdegeur die er uit dat middelaars hart opsteeg. Je zou haast zeggen, het lijkt wel of de liefde steeds dichterbij komt. Judas zal niet kunnen zeggen, ik merkte het al bij de voetwassing, u sloeg mij over. Ik heb het wel gemerkt dat u zo hatelijk tegen mij deed. En dat u mij altijd anders behandelde dan de anderen. Integendeel. Wij zien in het rijpingsproces van de zonde en van het kwaad, zien wij menigmaal. Hoe meer de vlam der goddelijke liefde brandt, hoe feller het vuur van de haat aanwakkert in de zielen. En nochtans, Jezus heeft zich niet verzet tegen die eeuwige raad en het besluit van God. Eén zou hem verraden. Hij heeft zich daartegen niet verzet. Maar hij heeft ook geen ogenblik de schuld des zondaars opgeheven, want hij sprak: wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Maar het is wel een huiveringwekkende zaak. Een zaak nooit te doorgronden en te peilen. Hoe meer die Judas geconfronteerd wordt met de vernedering, met de liefde, hoe meer de geuren uitwaaieren van zijn bediening: ik ben niet gekomen om de wereld te verderven, maar om dezelfde te behouden, hoe meer rijpt in hem het verzet en de haat tegen hem. Dat is nooit te verklaren. Dat het tot in alle eeuwigheid branden zal, dat woord: vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Verraad gij de zoon des mensen met een kus? Want het is begonnen met de voetwassing. Toen kwam Jezus dicht op hem aan. Het heeft zich vervolgd in de beten die hem als het ware op de lippen werd gelegd. En het eindigt met de kus van het verraad. Ach, wij kunnen deze zaken nooit doorgronden. Eén enkel ding wil ik er u van noemen. In Judas komt zo sterk uit hoe de mens zich een bepaalde voorstelling heeft gemaakt van het heil. Even afgezien van het feit dat Johannes later vermeldt dat Judas een dief was. Dat hij de beurs droeg. Maar nou even dat complex van dat zielenleven wat daarin drijft en beweegt. De mens heeft een ander begrip van het heil dan God. Die Judas, ach, ik weet dat er velen zijn die een duizendjarig rijk te goeder trouw verwachten uit onkunde. Maar wist je dat Judas eigenlijk in datzelfde beginsel leefde? In dat messianisme, in dat rijk van heil, van voorspoed, van macht, van majesteit, van heerlijkheid, waarin hij ook zijn deel zou hebben. Dat zit zo bij de mens in, hier en nu. Deze wereld, deze aarde, dit Jeruzalem, dit land Kanaan, dit volk Israël. ik. En versta maar niet dat daarin nu juist die boosheid, dat verzet tegen het heil, zoals God het openbaart, naar voren komt. En ik weet wel, de kindertjes zullen vast wel eens gedacht hebben, dat heb ik ook wel gedacht. Ik zou geen Judas willen wezen. Zo'n ellendige verrader. En ik zou zeggen, kinderen, blijf daarbij. Maar dat wij een Judas natuur hebben, dat is zeker. En die Judas natuur, die zoekt door de verhoging, door de heerlijkheid, door de majesteit zich een plek te veroveren, een plek te ontvangen in dat koninkrijk dat we hier voor ons zien, waarin we als koningen zullen heersen en een niet onbelangrijk deel zullen hebben van dat rijk der heerlijkheid. En dan moet je eens die botsing een ogenblik indenken. Nou komt die koning, die is gekomen. Judas is er ook bij geroepen. Naar de eeuwige raad Gods. En hij heeft ook heel wat dromen gedroomd. En van hem gold ook dat hij uitgezonden is. En dat de duivelen uitgeworpen werden, die waren hen onderworpen, die geesten, en de zieken werden gezond gemaakt. En er zijn bepaalde ogenblikken geweest dat Judas dacht, nu zal het spoedig komen, het gaat toch de goede kant uit. Straks, dan zitten we in Jeruzalem. Straks zal de gehate onderdrukker weg zijn. Straks zal ik. Die ogenblikken heeft hij wel gehad. Hij vond het eigenlijk verschrikkelijk dat Jezus zo weinig, eigenlijk helemaal niet inging op wat er leefde onder een groot deel van het volk, dat hem soms wel met geweld koning wilde maken. Dan dacht Judas, waarom nou niet? Weer een dag voorbij, weer een week voorbij, weer niks gebeurd. En soms dan voelde hij de verachting in zich opkomen tegen zo een. Is dat nou een koning? Is dat nou een koning? Een tollenaarskoning, een koning van zondaren. Hij kon beter eens wat. En toen de liefde kwam, liefde is een ontzaggelijke toetssteen, een scherpe toet- en wetsteen. De liefde, toen is het hem steeds benauwder geworden om de ziel, steeds donkerder. Een koning van de ondergang, van de dood, van de vernedering, van het lijden. Een koning die daar de voeten was. Een koning die zich laat welgevallen om gezalfd te worden door een vrouw en dan nog spreken durft over een begrafenis. Zo rijpt dat proces ten einde, tot de eindconclusie. Ik heb me vergist. Hij is het niet. Dit is Jezus. Dit is de Messias niet. Dit is de Christus niet. Dit is de koning niet. Dit is... Nee, dit is geen mens om mee te leven. Dit is geen mens om wat te bereiken. Zo wordt het nooit wat. Zo blijven wij waar we zijn. Het wordt eerder erger dan beter. voel je dat waar nou die liefdegeur? Uit vrije genade het hart van mensenkinderen tot liefde gaat lopen. Dat diezelfde liefdegeur ook het proces van de rijping van de haat volmaakt. Ja, het is niet voor niets dat Jezus sprak, wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt. En ik zeg, ik zei straks, goed zo kinderen, want als het andersom zou wezen, dat we wel Judas zouden willen wezen, dat is ook niet best. Het is een grote genade als wij geen Judas behoeven te wezen, maar dat wij een Judas natuur hebben. O, dat komt in alles openbaar. Dan ligt die mens dwars tegen zulke zaligmaker in, met alle vezelen van zijn bestaan. Dan gevoelt hij zich op weg naar de ondergang, in plaats van op weg naar de glorie. Hij voelt zich op weg naar een kribbe en een graf, in plaats van naar een troon en een kroon. En dat geeft een ontzettende botsing. Daar ontworstelde men zich aan. Dat komt ook uit in de kerk van deze dagen, deze eeuw. Die kerk die niet langer achter die zaligmaker aan wil, maar in een valse messias, een vals messianisme, het uitschreeuwt. Nou moet het gebeuren. Nu zullen wij zeggen hoe het behoort. Gerechtigheid hier en daar. En het loopt alles op de dood uit. En nu heeft hij dat tafereeltje gezien. De anderen waren het er ook niet mee eens. Maar Judas is het meest gegriefd. Bij de anderen zijn het hoofdzakelijk zakelijke overwegingen. Maar bij Judas zit er toch nog meer achter. Hij vindt het in diep in zijn ziel zo'n bespottelijk tafereeltje. Is dat nou een koning? Moet je toch kijken. Een vrouw laat zich salven. En dan in plaats dat hij, als hij nou gezegd heeft, dat is een voorbereiding voor straks, als ik op de troon zal zitten te Jeruzalem, praat hij over een begrafenis. Het slaat allemaal dicht. De haat en het verzet wordt steeds groter. En dan gaat hij heen. In die duistere zielestaat gaat hij heen. En hij gaat naar de overpriesters. En hij wordt één van diegenen uit de eigen kring. Eén die het dichtst bij de middelaar geleefd hebben. Die daar binnen stapt bij de farizeeën. De overpriesters. Het Sanhedrin. Die hebben verbaasd opgekeken. Daar komt een van die ellendige volgelingen binnen van de Nazareër. Wat zou die te zeggen hebben? Zou die hun een vervloeking in de oren willen slingeren? Zou hij hun uitdagen? Want die Galileërs en die discipelen, wat zijn het voor mannen? Ze zijn tot alles in staat, denken ze misschien wel. Maar nee. Hij zegt, wat willen jullie me geven? Dan zal ik hem overleveren. Jezus van Nazareth. En zij, als ze dat horen, dan worden ze verblijd. Ze wrijven in de handen. Dat is een buitenkans. Zo hadden we het niet gedacht. Dat het voor zo'n koopje en met zulk een gemak zou gaan. Nee, dat hadden ze niet gedacht. Daar mogen ze wel in de dankzegging op wijzen. Als ze straks weer naar huis gaan. En God de eer geven dat het alles zich uiteindelijk ten goede keert. Wat is de mens? Ja, zo is het gegaan. Ze hebben elkaar hartelijk de hand geschud. En nog goedkoop ook, de prijs van een slaaf, 30 zilverlingen. Of misschien hebben ze in hun hart ook verachting gevoeld voor Judas. Dat ze dachten, ze hebben nog gauw aan zijn ogen gezien, de duisternis van zijn ziel die daaruit straalt. En ze hebben gedacht, hij kan toch niet anders meer. Hij is ontnuchterd, ontgoocheld. Hem hoeven we zoveel niet te betalen. Ze waren verblijd. Dat is nou de blijdschap van de hel. De blijdschap van de zichzelf handhavende mens. Een blijdschap der zonde. Een blijdschap die daarin leeft. Eindelijk komt het ogenblik dat blok aan ons been, dat die eeuwige ergernis is uit onze gezichtskring verdwijnt, dat die weg. Want al zien we dan niet iedere dag, het is geen dag uit onze gedachten. Blijdschap. Ja, want de Heer Jezus had gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Hij brengt wel vrede in de harten van ellendigen, maar ook het zwaard. Zijn komst, zijn werk, zijn persoon brengt een scheiding onder de mensen. En nu zijn ze blij. Heel blij. Want ze zullen de dag zegenen, dat die ketter, die godslasteraar, uit het midden zal zijn weggedaan. Ja, dat is grof, hè. Dat is grof. Maar zo is nu dat innerlijk verzet, die gezindheid, die natuur Adams, zo ligt die en zo staat die nu tegenover die Jezus, die zaligmaker. Alleen wanneer een mens hem net zo lang vervormt totdat het een zaligmaker en een Jezus is naar zijn eigen bevatting, zijn eigen beeld. Iemand waar hij wat mee bereiken kan, waar hij wat mee eer in kan oogsten, waar hij mee op pad kan gaan, waar hij zelf het woord bij kan behouden. Dat gaat nog wel. Maar een Jezus. Die in zijn reinheid en heiligheid, in zijn godsgemeenschap en godsvrezen, ons in elkander doet schrompelen, altijd maar weer. Die ons de diepe zin van de wil Gods bekend maakt, in zijn heilige wet. Die Jezus die telkens weer spreekt over zijn lijden en over overgeleverd worden en over gekruisigd worden. Nee. Nee hoor. Dat is niet goed. Dat is vast fout, dat is vast verkeerd.
Je bent toch in het leven om wat te bereiken? Je bent toch in het leven om vooruit te gaan? Godsdienst, dat is toch niet iets, dat doe je toch niet voor niks? Ja, de een zegt, ik heb alles gedaan wat ik eraan doen kon hoor. Nou, verder kan ik niet doen natuurlijk. Als God dan niks doet, ja, kan ik er ook niks aan doen, maar ik heb het mijne eraan gedaan. De ander zegt, zou het dan helemaal geen betekenis hebben dat ik al zo en zo lang dit en dat doe? Want als ik dan naar die mensen kijk die zomaar in de wereld leven, die doen nooit anders dan kwaad, en ik mag dan op mezelf zien, dan zeg ik ja, nou ja, dat heb ik. Ja. Maar steeds zit daar die Mordechai en die buigt niet. En die zit daar maar tot een grote ergernis in des konings poort. Hij gaat niet opzij. Hij komt niet overeind. Hij valt niet ter aarde. Hij kijkt maar voor zich heen. En ik, in wien zal de koning een welgevallen hebben meer dan in mij? Moet je hem zien. Kijk, daar zie je nou, hè. Die Hamans natuur. Die Judas natuur. Die handhaver van zichzelf. Heb ik wel eens geloofd. Valt niet mee. Want ik heb wel eens gezegd, we willen van alles wezen. En het is goed als je geen Judas wil wezen, omdat het je zo smart is. Dat is goed. Maar ik bedoel het nu even zo. We hebben er ons eigen niet voor over als we horen zo'n Judas natuur te hebben. Want de betere natuur, nou ja, dat kan nog wel. Die man die kreeg nog berouw enzovoorts. Maar als het op me aankomt dat ik zo'n natuur, nou, dan voel ik de vijandschap gewoon bij me opkomen. Ja. Ja, niet als we er zo eens over praten, over Judas en over Paulus, Petrus en over de Heer Jezus, maar als het eens dichtbij komt. Hoe dan voelt de mens het verzet in hem opkomen? Nee hoor, dat niet. Een vuile Judas. En nogmaals, het is een groot voorrecht, als je een eeuwig wonder, als je geen Judas behoeft te wezen. In die zin dat de Heer je vasthoudt. Maar geloof je het met schaamte en schande dat je zegt, ah, daar zie ik hem. Daar zie ik die ellendige vorst zitten op de troon. Hè. Altijd bepaalde verwachtingen, altijd bepaalde ideeën, altijd mijn eigen gezien in de weg, hoor, daar gaat hij. Steeds hoger, excelsior. En dan tenslotte te ontdekken dat het allemaal, het is alles wind waar zich zijn hart mee streeft. De mens die in waarde, in eigen waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Ja, dat is een harde les. En het is wel erg als de vijanden van het evangelie verblijd in hun handen wrijven en zeggen, hé, daar heb je Judas. Ben je het er ook niet meer mee eens, Judas? Je bent er zeker ook niet mee eens met die leer. Nee, jongen, dat dachten we al. Heeft één van onze oversten in hem geloofd? Niemand toch? Zo kan onder het mom van het broederschap, zo kan er een eeuwige beslissing vallen, hier in de tijd, in de definitieve verachting en verwerping van het heilig evangelie. Want denk erom mensen dat de zaken scherp staan. Er gebeurt wat onder ons mom. Hoe vaak gebeurt het niet? Och nee, zeggen we dan, dat heeft niet zoveel te... Dan moet je dat niet achterzoeken. He, als we van de ene naar de andere kerk verhuizen, of we zus of zo, nee, dan moet je er niet achterzoeken. Maar niets is zo op haar majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Ik heb het toch wel eens gedacht en gezegd, heren, als wij geconfronteerd worden in spreken en in luisteren, dat onze rol uitgespeeld is, nooit geen eer meer te behalen. Niks meer, niks geen waardevols te vinden. Wat zal er een harde wijs op gaan, als we personeel in die hoek terechtkomen waar die klappen vallen. Ik en u. Wat zal er een harde wijs op gaan, als hij zegt, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan zal het alleen eeuwige ontferming zijn om door zijn liefde gebonden te zijn en te blijven. Anders kan het niet. Dan halen we het niet. Maar ze zijn blij, geweldig blij. Ze wrijven zich in de handen. 30 zilveren penningen, nog geen 50 gulden. Goeie nog aan toe. Wie had dat gedacht? Als we een moordenaar hadden moeten huren. En die valse getuigen straks, die kosten meer. Maar nou één van zijn jongeren. We gaan verder. S'avonds zitten ze in de zaal. Nog niet aan het avondmaal, dat is later. Maar goed, er ging nog een maaltijd vooraf, Pascha, en er werd ook wat gegeten. En als zij dan aanzaten of aanliggen, dan zegt Jezus met een eedzwering, voorwaar ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zou verraden. Kinderen, dat zei de Heer Jezus niet zo, zoals ik dat zeg. Dat zei hij uit een geprangd gemoed. De Heer Jezus was ermee bezet. Het drukte hem. Het drukte die borgen middelaar met een grote druk. Dat kun je Johannes vinden, het Johannes-evangelie. Daar lees je dat als Judas ten slotte uitgegaan was, dat Jezus loskomt. En dat hij zegt, Vader, het is geschied. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. Dan is die weg te verraden. In de duistere nacht. Hij is waarachtig en rechtvaardig mens. Wie zou er meer smart gehad hebben? David of Jezus? Dieper smart. En toch een onderwerping aan het eeuwige welbehagen God. Maar niet zonder smart. Vandaar dit beklemmende woord, dit ernstige woord. Voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. Ja, de Heer Jezus die neemt wel het initiatief hier. Het zal geen verrassing zijn straks. Alsof de duivel het voor het zeggen heeft en of dat die de geschiedenis uitschrijft. Dat niet. In de majesteit van zijn waarachtig God mens zijn, weet hij. En hij blijft staan bij het welbehagen Gods. Maar dat neemt de ernst niet weg. Dat neemt de druk niet weg, de geprangdheid zijner ziel. 3 jaren onderwezen. 3 jaren zijn brood gegeten. 3 jaar getuige geweest van de wonderen zijner hand. 3 jaren gezien de liefde, de barmhartigheid die er van zijn gezegend middelaars hart kwam. Daar moet je niet meer over denken. Men doet wel of het allemaal op hetzelfde neerkomt, maar het komt niet op hetzelfde neer. En dan komen we tot het tweede gedeelte van de tekstwoorden. En zij begonnen bedroefd te worden. Hé. Dat is genade. Dat ze bedroefd begonnen te worden. Het lijkt alsof die Petrus aard hier niet aan de orde komt. Van de, al werden ze al aan u geërgerd, mij kun je rekenen. Mijn liefde is zo sterk. Daar hoor je hier niet van. Ook niet dat ze bedekt of openlijk elkaar aankijken en zeggen, nou dat zal Filippus wel doen. Dat zal Thomas wel doen. Die heb ik nooit vertrouwd. Want zo zijn we. Zo zijn we. Gelijk flitste door onze gedachten heen. Wie zal dat kunnen zijn? Hij, ja. Hem heb ik altijd maar een vraagteken hier gevonden. En wie? Wie is nou bekwaam om te zeggen? Om te denken. Ik. Ja. De Judas natuur zit er wel in. Ik. En met en door middel van Jezus om ons eigen leven te verbeteren. En om met God en met eer wat te bereiken. Dat zit er wel in. Maar als het nou eens zo ligt. Dat we daarmee te kennen geven. Dat het met ons niets gedaan is om dan te zeggen, ja ik, mijn naam wordt genoemd, dat is genade. Dat is grote genade. Dat is vrucht van het geloof in de Heer Jezus Christus. Anders kan het niet. Anders kan het niet. Daar moet iets zijn, hoe bedekt ook, want ze verstonden zeer weinig van zijn lijden en van zijn sterven wat over hem komen zou. Maar daar moest iets zijn, daar moet iets zijn waarvan geldt. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Anders hoef je niet bedroefd te wezen, want dan denk je nou ja, ach ja. Ja, een mens, kan toch niet altijd op de aarde blijven en ach, vooruit maar. We zijn zo hard als metaal. Maar dit grijpt ze aan. Want er zijn banden der liefde. Het geloof door de liefde werkende. Hoe ook, nogmaals, bedekt. Hoe dat de koning ook met recht kon zeggen, o onverstandig en dragen van hart. Toch is er onderscheid. God heeft onderscheid gemaakt waar geen onderscheid was. En die heeft die boze Judas natuur naar achteren gedrongen. Hij wil de kop wel opsteken, maar de koning zegt, ga achter mij, Satan. En nou, opeens worden ze zo intens bedroefd. Ze hebben er helemaal geen erg in om naar elkaar te kijken. Ook niet om te zeggen, dat zal Judas. Nee. Bedroefd. En één voor één zeggen ze, ben ik het. Ben ik het? Ben ik het? In het andere evangelie staat. Zou ik het doen? Ja, daar proef je iets van de droefheid naar God. Daar proef je iets van de verslagenheid des harten, dat een mens die doorgaans heel goed van hem af kan blazen en af kan bijten, die wordt geconfronteerd met de eedzwering Gods. Eén van u zal mij verraden. En nu, in dit plechtige ogenblik, in dit zwangere ogenblik, zwanger van moeite en van verdriet. In dit ogenblik kan er niet omheen gedraaid worden, kunnen er geen beschouwingen gehouden worden. In dit ogenblik moeten al hun andere gedachten van hovardij en van wanbegrip en onbegrip en onkunde, het moet allemaal wijken. En het wordt heel persoonlijk. En tegenover die blije gezichten daar, bij het Sanhedrin, zie je hier die betrokken, verschrikte gezichten van de discipelen. Verraden. Hem verraden. Ja, als je zou vragen, oh mensen, hoe zal het nou allemaal gaan, hoe zal het aflopen met Jezus? Dat weten ze allemaal niet. Maar ze weten wel dat er iets is, dat hij van God gezonden is in deze wereld, van de Vader. Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Dat hebben ze geloofd. De weg waarlangs, de weg waardoor. Och, wat weten wij er eigenlijk van? Wij staan er zo lang achter. We hebben een profetische woord dat zeer vast is. Wat komt de mensen dwaasheid dagelijks openbaar? Maar nou, die droefenis, die is gevolg van de liefde. Liefde. Er is iets gebeurd wat ze geen naam kunnen geven. Maar ze zijn wel eens bang voor de Heer. Je bang? Ja, ze zijn wel eens bang hoor. Ze lopen wel eens een paar stappen achter. Als de Heer Jezus weer wat gezegd heeft. En die heeft ze bestraft. En die heeft zo'n kinderkind uit het midden genomen en gezegd. Voorwaar, indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kinderke. En dan voelden ze gewoon dat ze rood werden. En toen met die Canaanese vrouw, valt ook niet mee hoor. Laat die vrouw toch van u. Geef ze er zin, maar ze peilde de nood der zielen niet. Ze zijn er wat keertjes naast geweest. En toch. Als ze dan zo stilletjes naar hem keken. Dan was het toch in hun zielen. Wat een allerliefste zaligmaker. Wat een Heer Jezus. Wat een profeet. Wat heeft hij toch een woorden gesproken. En een zaken en daden gedaan die we nergens elders aantreffen. En dan die trouwe zorg aan hen betoont. En dat altijd en altijd maar de Ere God beogen. Ach, dan voel je eigen verschrompelen. Ja, dat kun je niet maken. Dat maakt nou God de liefde. De liefde is de meest. En dan waren ze hem vast wel eens boos geweest hoor. Ze hebben het vast niet altijd zo naar hun zin gehad. Het heeft ze ook niet altijd aangestaan. Als ze voelden. Het is weer helemaal mis. Met ons is het weer helemaal mis. Maar toch. gij zijt veel schoner dan de mensen, kinderen. Genade is uitgestort op uw lippen, omdat ge van God gezegend zijt. Hier op aarde is het niet goed als we zeggen, ik zou in die of die schoenen wel willen staan. Want wat is een mens? Waarin is hij te achten? Maar de discipelen hebben vast wel eens gedacht, nou maar ze zouden wel graag in zijn schoenen staan. Zulk ene. Heilig en rein en afgescheiden van de zonde. Nou worden ze zo bedroefd. Want het dringt in een ogenblik tot hen door. Het is niet onmogelijk. Maar toch willen ze die onmogelijkheid niet aanvaarden. Of die mogelijkheid, dat is niet zo, daar zitten ze niet over te praten van net alsof je van de een op de andere dag kan liefhebben en verraden. Zo niet. Nee, zo niet. Ze begonnen bedroefd te worden. Het botst tegen elkaar in. En de majesteit van het woord heeft het gezegd. Eén van u. En het kan toch eigenlijk niet. Maar och, wat kan er niet? Heb je wel eens ingezien in de afgrond van des mensen bestaan? Wie zal dan durven zeggen, dat kan niet? Weet je dat die mensen die in de laatste oorlog miljoenen hebben vergast, gemarteld. Die verzorgden in hun gevangenis voor hun ter doodbrenging met grote zorg en liefde een kanarievogeltje. Is dat een mens? En die stonden als kinderen aan moeders rok. Sommigen konden nog geen vlieg doodslaan. Waren dat dan dezelfde? Die daar met sadistisch vermaak duizenden bij duizenden de dood indreven. En nog een stapje verder, waren dat broers van ons? Waren dat broers van ons, net als Judas? Ja. Was Esau niet Jacobs broeder? Je hoeft niet zo ver van huis te gaan. En nou is het van tweeën één. Hij heeft gezegd, voorwaar, één van u zal mij verraden. De ganse afgrond van ons bestaan leert ons. Er is Adam, zou je zeggen, geen ding onmogelijk. Hij kan alle kanten uit. Oh, wat zijn er een bomen omgevallen. Wat is er al openbaar gekomen in de loop der eeuwen. Zoveel, dat als ons verstand zich daarin zou willen begeven, dan zouden we ons verstand verliezen. Droefenis. Wat is nou de vrucht? Droefenis. Heere, ben ik het. Ben ik het? Het is net alsof ze zeggen willen, zeg u het dan maar. Zeg het dan maar, misschien kan het, misschien, ja, mag ik het zo zeggen, misschien wilt u me dan nog helpen alstublieft. Helpen? Ja, Petrus wilde niet geholpen wezen, hè. Die zei, al zullen ze ook alle nou bij u geërgerd, want ik geen zit eer de haan gekraaid zult hebben, Petrus. Zult gij mij driemaal verloochenen. Maar hier, op dit ogenblik, zouden ze graag geholpen willen worden. Heere, ben ik het. Help me dan alstublieft. Wees me genadig dat ik zulke goddeloosheid niet doe. Daar komen de tranen. Ja, zo kan het zijn in het leven van zijn ellendige. O, ze kunnen zo kaal, zo naakt, zo blind over de aarde gaan. Zo ongeestelijk, zo onbevattelijk, dat je zegt, zou het ooit goed kunnen komen? En dat er een ogenblik komt, een breekpunt, en dat is de zaligmaker. Dat kan op onderscheidene wijze. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Eén van u zal mij verraden. Ach, Heere, ben ik het? Ben ik het? Want ik ben u wel vergeten. En ik ben een afkerig en wederstrevig kind. Een mensenkind. Een dwalend schaap. Ik heb op vele omwegen gedwaald. En ik heb mijzelf een bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. Maar nu komt daar ineens levendig voor mij. Jezus. Verraad. Ach, Heer. Nee. Nee, schreeuwt de zondaar. In al zijn ellendigheid, in al zijn dwaasheid. Nee, Heere, ben ik het? Zal ik dan uw gezegende persoon, uw werk, uw ambt, uw naam verraden? Ja. Hoe is het, mensen? Hoe is het? We zijn zo hard als een steen van nature. Maar er is er één zaak die een mens vermurft. Die hem verbreekt. Op Gods tijd. Op Gods wijze. Wie? Ja, wat wou je? Die gelovige discipeltjes. Die toch waren geroepen door de Heere. En die zo blijmoedig met Petrus hebben ingestemd. Tot wien zullen wij heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Wie? Ja. Er is maar één ding wat ze vermurven kan. En dat is het zwaard der liefde. En waar dat komt is verbrijzeling, verbreking, ontdekking, ontgronding. Daar is, och, verraden, ik hem verraden, laat me dan maar sterven hier, hier in de zaal. Maak u me dan maar dood, Heere, want buiten u is geen leven, maar een eeuwig verderf. Dat kun je niet maken, hoeft ook niet. Dat doet de Heere. In een door hem gewerkte, geleide weg. Daar doet hij dat. Nou, waar ben je nou jaloers op? En zij dat horende waren verblijd. Nog even, dan zal zijn naam en gedachtenis van de aarde verdelgd zijn. Of ben je bedroefd? Bedroefd, omdat je zegt, ben ik het, Heere. Ach, zalig die treuren, geldt ook hiervan, zij zullen vertroost worden. Wee die nu lacht, want hun lachen zal vergaan in een eeuwig rouwgeklacht. Eeuwig onbegrijpelijk welbehaag. Maar zij zou niet Jacobs broeder. Hebben wij niet alle een boze Judas natuur? En om dan van Gods wegen geliefd te zijn. Eén van u. Elf zullen dan zijn lof verkondigen. Ja, ze zullen wel als verloochenaars openbaar komen. Maar tegen de liefde zullen ze niet bestand zijn. Want hij naar buiten gaande weende bitterlijk. En Judas naar buiten gaande zeide, wat wilt gij mij geven? Daar zie je het verschil. Zalig is hij die kent de droefenis vanwege zijn zonde en zijn vervloeking. Amen.